Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy.
We zijn begonnen met de Mannenbrein podcast. Ja?
Ik zeg niks meer.
Jullie durven niks meer te zeggen.
Ik zeg niks meer. Nee.
We zijn maar 4-5 keer opnieuw begonnen.
Ja, want dan wordt de podcast te leuk. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
Het is een doodserieuze podcast. Want het gaat over je liefdesblauwdruk en de invloed daarvan op je liefdesleven. Dus hoe jouw liefdesblauwdruk je dateleven, je relaties beïnvloedt. Maar ook hoe je jezelf voelt tijdens het daten, in de liefde en in een relatie. En nou, we hadden al besloten dat ik zou beginnen met een monoloog om het toneel vorm te geven waarop deze podcast gaat uitspelen. En ik denk dat het goed is om te beginnen bij wat een liefdesblauwdruk precies is, voor de mensen die dat voor het eerst horen of die daar nog niet zo'n goed beeld bij hebben. En vanaf daar zullen we gaan kijken hoe dat ervoor zorgt dat je allerlei patronen hebt in je liefdesleven. Goede patronen, minder goede patronen. En wat je eraan kunt doen om dat te veranderen. Dat is toch goed nieuws, dat je het in ieder geval kan veranderen.
Dat is sowieso, dat het niet in steen gegoten is, je liefdesblauwdruk, en dat je gedoemd bent tot een heel naar liefdesleven.
Juist. Ja.
Of een heel leuk liefdesleven, maar dat je er in ieder geval iets aan kan doen.
Exact. Want een liefdesblauwdruk, het woord zegt het al, is als het ware een soort blauwdruks, zoals een architect een blauwdruk heeft voor een huis of een gebouw eruit komt te zien. En de liefdesblauwdruk kun je zien als een soort van jouw interne blauwdruk voor hoe je relaties aangaat, hoe je opstelt in het daten, hoe je opstelt in de liefde. En het bestaat uit een verzameling van overtuigingen, bepaalde emotionele triggers en bepaalde basisbehoeftes die je meeneemt als je gaat daten met iemand of als je in een relatie zit. Nou, mensen hebben het dan ook al snel over je hechtingstijl en of je wellicht meer aan de kant van vermijding of juist aan verlating zit. Allemaal van dat soort dingen. Hoe wij daarnaar kijken, dat vloeit eigenlijk voor vanuit hoe jouw liefdesblauwdruk in elkaar zit. En die liefdesblauwdruk, die wordt gevormd door allerlei ervaringen die je hebt in het leven. En die ervaringen beginnen al op hele jonge leeftijd. En wij hanteren vroeger 4, maar tegenwoordig 5 grote pijlers van hoe je liefdesblauwdruk tot stand komt. Waarbij de eerste pijler je jeugd is. Waarbij we altijd kijken naar de relatie tussen het kind, jij in dit geval, en je ouders. Waren je ouders emotioneel op jou afgestemd? Als je boos was, was daar ruimte voor? Als je verdrietig was, kon dat verdriet er zijn? Was daar ruimte voor? Als er dingen gebeurden, hoe reageerden je ouders erop? Waren ze ook echt aanwezig in jouw leven? Werd je gezien? Werd je gehoord? Hoe zag jouw gezinssituatie eruit? Daarbij kijken we ook naar de onderlinge relatie tussen je ouders. Wat is het voorbeeld wat je daar hebt gezien van hoe een volwassen relatie eruit ziet? Was er heel veel ruzie bijvoorbeeld thuis? En heeft dat een impact op je gehad dat je bijvoorbeeld geen ruzie wil maken zelf in jouw eigen relatie? Of dat je dat misschien juist hebt overgenomen en dat je dat heel normaal vindt? En ook een soort van, ik noemde het al, de algemene condities in je gezin. Als je bijvoorbeeld een broertje of zusje hebt die ernstig ziek wordt of een ongeluk krijgt, kan het zo zijn. Onbedoeld, het is gewoon hoe dat gaat in het leven, dat er best wel veel aandacht daar naartoe gaat. En dat jij bijvoorbeeld als kind het gevoel krijgt van oké, papa, mama en mijn broertje of zusje hebben het al zwaar genoeg. Met mij is er niks aan de hand, ik ga het blije kind zijn. En mijn ouders eigenlijk ontlasten.
Wat overigens vaak nooit bewuste keuzes zijn, maar dus voortkomt vanuit die onbewuste dynamieken die je dus als kind hebt. Ook vanuit de loyaliteit naar ouders en de behoefte aan connectie die je dus ook voelt naar hen toe.
Ja, exact. En als we nog wat voorbeelden, we zullen ze dadelijk nog veel meer voorbeelden gaan geven over patronen in je liefdesleven en hoe dat soms ook terug te herleiden is naar bepaalde ervaringen die je hebt opgedaan. Maar andere hele simpele voorbeelden in de pijler van de jeugd zijn bijvoorbeeld ook als een ouder zelf weer een liefdesblauwdruk heeft, waarin ze moeilijk bij hun eigen emoties kunnen komen, vrij streng of hard of wellicht zelfs liefdeloos zijn opgevoed. Dat ze dat ook weer doorgeven aan jou. Dus dat ze materialistisch wel voor je zorgen. Je krijgt gewoon je opleiding. Dat is als het ware, ze zijn er wel op een materialistische manier voor je. Je hebt gewoon eten, je hebt een onderdak. Maar met emoties of echt een verbinding aangaan. Dat hebben je ouders wellicht gewoon nooit geleerd. En daardoor heb je die basisbehoefte aan emotionele verbinding en connectie wellicht ook nooit helemaal kunnen ontwikkelen in het contact met je ouders. Wat je ook weer mee kan nemen naar je romantische relaties later. Omdat je niet gewend bent hoe je dat tot stand kan laten komen. Of er juist heel erg naar snakt. Wat er weer voor kan zorgen dat je daar heel erg gaat naar verlangen. Of dat je dat juist een beetje uit de weg gaat. Omdat dat te spannend is. Ja, dit is allemaal best wel... Er zijn heel veel nuances en variabelen hierbij aan te brengen. Dus het is nooit zo dat, oké, ik heb dit meegemaakt. Als het ware, een van mijn ouders was emotioneel niet beschikbaar. Dus ik heb nu dit en dit patroon. Zo, het is niet een soort rekensommetje wat je kan doen. Iedereen moet dit voor zichzelf onderzoeken. Wat de impact van die ervaring is geweest op jou. En wat voor de ene persoon best wel zelfs een traumatische ervaring kan zijn, hoeft voor de andere niet zo te zijn. Dat heeft te maken met hoe je als persoon in elkaar zit, maar ook met allerlei andere variabelen daar omheen. Zoals stel je ouders waren er weinig, maar je opa en oma gaven je heel veel liefde en waren er echt voor je. Dan kan het zijn dat je met hun wel weer een veilige hechting hebt ervaren. Dus er zijn heel veel variabelen die een invloed hebben op je liefdesblauwdruk, maar dat is in ieder geval die eerste pijler. Daar wordt het fundament van je liefdesblauwdruk gecreëerd. Tweede pijler die we altijd hanteren zijn impactvolle gebeurtenissen. Kunnen traumatische gebeurtenissen zijn, hoeft niet het geval te zijn. Soms is het ook lastig in te schatten of iets, ja, was iets nou traumatisch of niet. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is meer als je merkt dat er ervaringen zijn in je leven die een blijvende impact op jou hebben gehad, die de koers van jouw leven wellicht veranderd hebben. Het is goed om die in kaart te brengen, omdat dat ook een impact kan hebben op je liefdesblauwdruk. Zoals bijvoorbeeld een pestverleden. Als je gepest bent, kan het zo zijn dat je daardoor een wat lager zelfbeeld hebt. Dat je het eng vindt om jezelf kwetsbaar op te stellen. Dat je niet echt de verbinding aan durft te gaan met mensen. Dat je misschien hebt meegemaakt dat je vriendinnengroepje tegen jou keerde. En dat je je daardoor nooit meer op zo'n diep niveau met iemand wil verbinden. Want alles wat je vertelt kan tegen je gebruikt worden. Wat het ook is, ook dat is weer heel persoonlijk wat zo'n situatie met je doet. Maar hoe dat wat dat bij jou los heeft gemaakt, dat kan zich ook weer doorvertalen naar hoe jij in het daten staat, hoe je in een relatie staat. En het is goed ook om die impactvolle gebeurtenissen dus in kaart te brengen. Het is een derde pijler, je liefdesgeschiedenis. Wat heb je allemaal al meegemaakt in de liefde? Het kan soms zo zijn dat je een prachtige, liefdevolle relatie had voor 20 jaar, 25 jaar getrouwd, kinderen. Ja, dat je partner ziek wordt, overlijdt en opeens kom je in een wereld terecht vol dating met online dating apps, WhatsApp. En de wereld is compleet veranderd.
Kan Kelly wel het een en ander over vertellen, hè? Online dating apps.
Ja, zeker. Wie weet komt het ook nog voor.
Wie weet komt dat nog voor.
Wellicht heb je ook het hele verlies van je partner. Heeft dat misschien oude pijn die je nog wel in jezelf meedroeg? Of oude wonden die daardoor getriggerd raken. Het kan ook nieuwe wonden creëren, omdat je wellicht nooit geleerd hebt hoe je zo'n heftige gebeurtenis waarbij je partner verliest en hoe je daarom kan rouwen en dat kan verwerken. Of in ieder geval een plekje kan geven. Nooit echt helemaal lekker geleerd, of dat moet je nog leren. Dat kan ook weer een impact hebben op dat je bijvoorbeeld bang bent om iemand te verliezen. Of dat iemand zomaar uit je leven kan wegvallen. Dus ook je liefdesgeschiedenis, zelfs op latere leeftijd, als je eigenlijk best wel fijne relaties hebt gehad, kunnen daar dingen gebeuren die een impact hebben. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk gewoon als je als het nooit lukt in het daten, dus elke keer na 3-4 dates of na een paar weken voelt de man het niet, neemt die afstand of er gebeurt altijd wat, kun je dat natuurlijk ook weer mee gaan nemen naar volgende datesituaties. Dus het soort van patroon in jouw liefdesleven of de incidenten die koersbepalend zijn, spelen een belangrijke rol in hoe je in de toekomst en in het hier en nu in de liefde staat. Ja, vroeger gingen we dan altijd naar pijler 4, wat zelfontwikkeling was. Wat eigenlijk alles, maar daar kom ik straks nog. Nu, hoe we er ook wel naar kijken, is dat er een systeem is, een maatschappij is, waar je ook in opgroeit. Als je kijkt naar hoe we in het Westen naar relaties kijken, is dat weer heel anders dan als je in India geboren wordt. Of als je in Peru, in Zuid-Amerika geboren wordt. Dus de cultuur waarin jij opgroeit heeft ook weer een belangrijke invloed op wat je verwacht van de liefde, op basis van films die je ziet, wat je om je heen ziet. Zo is het bijvoorbeeld dat, een goed voorbeeld daarvan, waar ik het met Mexicaanse mensen ook over had. dat daar hun tv-programma's wat meer doorspekt zijn met emotie. Zoals wij GTSD hebben, Goede Tijden, Slechte Tijden, hebben ze daar ook allerlei van dat soort programma's. Maar het is nog heftiger. Het is veel meer emotie en er is heel veel jaloezie. En dat is ook wat meegenomen wordt in hun cultuur van relaties, van wat je een beetje verwacht, wat je om je heen ziet. En waar ook best wel veel identiteit aan zit. Ja, ik ken ook wel programma's die over relaties gaan, waar mensen uit Zuid-Amerika praten over, ja, ik ben nou eenmaal een Latina en wij zijn nou eenmaal zo. En dat stukje identiteit komt voort uit de cultuur waarin je opgroeit. En dat is hetzelfde met wat een soort van stereotypen zijn over Nederlanders. Heel nuchter en niet zo romantisch of whatever it is.
Geloof, sterrenbeeld.
ook dat soort dingen. Het kan allemaal een rol spelen in hoe je naar daten en relaties kijkt.
Maar noem je die pijler omgeving dan? Of wat sociaal-culturele factoren?
Omgeving, systemen waarin je opgroeit. Ja. Sociaal, economisch,
culturele, economische factoren. Ook heel mooi. Precies, ja. Dat is een goeie om bij de coaching te gebruiken. Wat waren de sociaal-economische factoren waarin jij werd opgegroeid?
Ja, en dat is dan één van de vijf pijlers.
Ja, precies.
Ja, en dan de laatste pijler is eigenlijk, wat heb je specifiek al gedaan om je liefdesblauwdruk te veranderen? En dan zou je het misschien niet zo genoemd hebben van, oké, ik ga mijn liefdesblauwdruk veranderen, maar ben je bijvoorbeeld in therapie geweest? Heb je bepaalde cursussen gevolgd, coaching gevolgd om met bindingsangst of verlatingsangst om te gaan, om trauma's te verwerken, om bepaalde patronen te doorbreken? Maar ook bepaalde boeken of podcasts die je gelezen of geluisterd hebt. Al die dingen kunnen bijdragen aan het hervormen van je liefdesblauwdruk. Waarbij het zo is dat heel veel informatie opdoen zeker zijn waarde heeft. Kan ervoor zorgen dat je bewust wordt van bepaalde patronen. Nou, zelfs als je naar deze podcast luistert. Oh, liefdesblauwdruk. Oh, en dit zijn de pijlers. En alles wat hier nog hierin voort gaat komen. Ook over hoe dat dan een specifieke invloed heeft op je liefdesleven. En hoe je dat kunt veranderen. Ja. Kan in ieder geval de hoop geven van, hey, ik herken me in bepaalde dingen. En blijkbaar is er een pad wat ik kan volgen om het te veranderen. Maar je bent niet veranderd als je ziet dat dat pad er is. Je moet het pad ook vervolgens gaan bewandelen, wat vaak ervaringsgericht is. Je liefdesblauwdruk komt tot stand tot ervaring. En er zijn ook weer ervaringen voor nodig om daar veranderingen aan te brengen. Gelukkig hoef je niet in je leven letterlijk allerlei nieuwe ervaringen te gaan creëren. Dat is er wel onderdeel van. Maar dat kan je doen in sessies, coaching sessies, therapie sessies. Eigenlijk om de emotionele laag mee te nemen. En niet alleen maar in de ratio en de taal te blijven hangen. En dat is dus het goede nieuws, dat met die vijfde pijler gelukkig heel veel te doen is om je liefdesblauwdruk te veranderen. De overtuigingen, de emotionele triggers, de basisbehoeftes waar je wellicht een tekort in ervaart in jezelf. Daar kun je mee aan de slag gaan en daar zullen we nog meer over vertellen. Wat uiteindelijk er vaak ook weer voor zorgt, als je dat proces eerst met jezelf aangaat, dat je daarna ook in je daadwerkelijke liefdesleven veranderingen gaat ervaren. Hele helende gesprekken met mannen, vrouwen, partners gaat hebben, maar ook vaak bijvoorbeeld met je ouders of met vrienden of met eigenlijk hoe je het leven inricht en misschien wel de dingen die je doet, dat je opeens dingen durft te doen waar je vroeger van droomde, bepaalde hobby's, bepaalde passies die je nu daadwerkelijk aan het oppakken bent, omdat je veel authentieker gaat leven.
Zoals motorrijden bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, en heel veel nieuwe dingen waar je ook weer identiteit uit gaat halen, een gevoel van gemeenschap. Nou, Caddy heeft net motor aangeschaft, een motorrijbewijs. Ik heb het zelf heel erg met boksen, iets wat ik opgepakt heb sinds 2 jaar. Waar ook weer hele communities aan vastzitten. Laurens is lekker aan het larpen, of niet Lau?
Ja, ik ben aan het larpen. Ik vind Pokémon nog steeds heel vet.
Pokémon vind jij heel vet. Dat is wel echt zo.
Het is wel een grappig voorbeeld, want er is een tijd geweest. En dat heeft natuurlijk ook een beetje met de fase in je leven te maken. Maar wel ook dat iets was waar ik me een beetje voor schaamde, zeg maar. Dus dat soort beetje, wat is het? Nerdy hobby's ook, die ik dan gewoon leuk vind. En dat ik het dus soort van niet tegen iedereen durfde te vertellen. Maar nu zeg ik het op een podcast en heel veel mensen luisteren. En vindt ervan wat je ervan vindt. Maar snap je? Dus dat het daar ook een verandering die daar is.
Supergek,
sowieso. Het
Het mooie is dat op het moment dat jij daar echt heel authentiek voor uitkomt. Een van de dingen wij hebben gedaan is een bordspel wat een vriend van mij had. Wat over Pokémon ging, wat hij op de rommelmarkt had gekocht.
Ja, super tof.
Speciaal met jou gaan spelen. Wat heel leuk was. Ja. En dat soort dingen. Dan kom je er eigenlijk pas achter dat als je ergens echt voor durft te staan, dat de omgeving dat meestal juist uniek en vet aan je vindt. En er soms hele mooie dingen uit voor te komen die dan zeker niet uit waren gekomen als je het verborgen hield.
Nee.
En dat zijn ook weer hele helende ervaringen. Dat je merkt, het is veilig om mezelf te zijn. En dat kan. En de juiste mensen waarderen dat. En sterker nog, helpen me als het ware om meer authentiek mezelf te zijn.
Ja, dat is wel mooi dat je zegt, dan help je om jezelf te zijn. Naar jezelf worden is natuurlijk een ontdekkingsreis in dat gedeelte vanuit die vijf pijlers waar je komt. En door het ontwikkelen, sowieso als je daarvoor open begint te staan en bewust begint te worden van bepaalde patronen of tegen bepaalde patronen aanloopt, hè, dat je bij jezelf begint af te vragen van hoe ziet het dan bij mij uit? Wat gebeurt er met mij? Waarom dit mij overkomt? En waarom ik altijd? Of dat soort gedachten, als die beginnen te spelen, dat mensen vaak bewust worden in dat soort processen en dan meer zelfonderzoek gaan doen. Daarin. En dan uiteindelijk kom je dan steeds meer bij je kern, tot wie je uiteindelijk echt bent. Maar het, en dat vind ik altijd een beetje moeilijk om te zeggen wie je echt bent. Want het mooiste wat ik daarin kan benoemen is een voorbeeld in mezelf. Ik was altijd heel erg verbonden met paardensport, professionele sport. En dat was dan, ik had me daar echt mee geïdentificeerd. Dat was een deel van mij. Het was heel belangrijk voor mij. Uiteindelijk heb ik dat op niet een hele leuke manier moeten beëindigen. En dat voelde heel vervelend, omdat ik me daar erg mee geïdentificeerd had. Maar ja, Kelly was paardensport. Dat was ik. Dat hoorde gewoon bij mij. En dat voelde zo als mezelf zijn en thuis zijn. Maar toen dat voorbij ging, toen moest ik eigenlijk, werd ik een soort van gedwongen om opnieuw te gaan zoeken naar wat ik dan ben zonder die sporten, maar daar niet in te identificeren. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk nog zoveel andere dingen ook heel erg leuk vond. En die dingen ook ben gaan oppakken. De bepaalde hobby's, inderdaad het motorrijden ook, maar ook het gaan bodybuilden, waarin ik ook weer andere mensen leerde kennen en er eigenlijk achter kwam dat mijn kern blijft hetzelfde. Ik ben niet die sport. Ik leer alleen veel meer eigenschappen van mezelf kennen. Waar wat ik kan, wat ik wil, waar ik heen wil, wat ik leuk vind. Waar ik andere mensen in leer kennen. En zo merk ik dat mijn kern wel hetzelfde blijft, maar dat ik uit veel meer delen besta dan dat ik eerst dacht. Omdat ik me helemaal niet bewust was van alles wat er nog meer was. Ik kon dat leven niet, omdat het een soort van beperkt was waar ik heel gelukkig in was. Maar toch weer een soort van tweede leven instapte, waarin er weer heel veel nieuwe mogelijkheden kwamen en ook weer heel veel verdieping bracht.
Ja.
En zo voelde dat voor mij als, hey, ik heb nu niet iets verloren. Had ik misschien al die andere dingen eerder moeten doen? Tuurlijk zijn dat vragen die ik mezelf heb gesteld. Maar ik kan wel met heel veel compassie kijken naar de persoon die ik altijd ben geweest daarin. En dat was een heel mooi leven. En hoe mooi dat er eigenlijk dan ook weer verdieping komt op andere aspecten daarin, waardoor je dan kan groeien in authenticiteit. Dus dan over het stukje milieucultuur waar je in opgroeit, wat eigenlijk met de paplepel wordt ingegoten, de voorbeelden die je krijgt, die je dan soort van gedwongen los moet gaan laten en dan opeens een heel nieuw bladzijde opent en eigenlijk opnieuw je leven mag gaan inkleuren vanuit, ja, wie ben ik zonder dat en waar wil ik eigenlijk zelf wel nog naartoe?
Absoluut, ja. Ja. En vanuit dat stuk identiteit, dit is iets, je bent heel erg geïdentificeerd met paardensport. Als dat ook echt je leven is, kan het je ook heel veel brengen en heel veel geluk uithalen, zoals je al zei. Maar je kunt ook gaan identificeren met, ja, mij lukt het niet in de liefde. Of overtuigingen zoals, je kan niet echt op mannen rekenen, want ze verdwijnen weer uit je leven. Als bijvoorbeeld je vader op vroeger je leeftijd al weg is gegaan bij het gezin en je geen relatie meer met hem hebt. Misschien daarna een partner verloren of mannen die de relatie uitmaakten. Ja, dan is dat in jouw leven op dat moment een patroon. En dan kan dat een beeld gaan vormen van hoe daten voor jou nou helemaal werkt.
Ja, of ouders die wel samen zijn, ook waren, zijn, maar niet verbonden zijn met elkaar. Ook dat. En dan kan je denken dat het heel soepel en stabiel is thuis. En inderdaad, zoals je hoort, ook dak boven het hoofd. En dat lijkt allemaal wel oké. Maar er zijn ook best wel veel mensen die vroeger vanwege andere redenen bij elkaar zijn gebleven. En dan minder voor de liefde en de verbinding met elkaar daarin. Dus ook dat is een blauwdruk die je mee kan nemen. En dat je eigenlijk niet het echt de fijne verbinding en de gelijke investering en de gedeelde liefde met elkaar ervaart binnen zo'n relatie. Dus ook dat kan een blauwdruk zijn. En daaruit ook bijvoorbeeld weer in contrast kiezen. Dat kan ook gebeuren. Dus bijvoorbeeld als er veel onveiligheid was vanuit huis, dat je juist naar een hele veilige partner gaat, maar dat eigenlijk niet authentiek is aan wie jij bent binnen de relatie en wat je graag ook ervaart binnen een relatie, maar dat het contrast is gekozen.
Ja, dat is ook dat is een patroon dat we vaak zien. Dat mensen in een onveilige situatie zijn opgegroeid. En dat kan zijn dat het emotioneel onveilig was. Dus dat je ouders heel veel kritiek konden leveren of snel boos konden worden. Het kan zijn dat er echt heel veel ruzie was thuis. Of dat ouders zelf psychische problemen hadden of verslavingen, waardoor dat heel veel onveiligheid met zich meebracht. Tal van andere voorbeelden die je erbij kunt geven. Maar die er dan voor kunnen zorgen dat je naar een partner toe gaat die veilig is. En er is inderdaad geen romantische liefde of spark of echt het gevoel van passie en van wauw, ik voel zoveel bij deze persoon. Maar het voorziet je in ieder geval in het tekort van de basisbehoefte aan veiligheid die je in je leven probeert op te vullen. Ik denk dat dat ons ook wel bij een iets nou ja, diepere laag van hoe je liefdesblauwdruk dan uiteindelijk in elkaar zit, brengt. En vanuit daar is het mooi om misschien te gaan kijken naar veel voorkomende blauwdrukken, waar dat vandaan komt en daar eens naar te gaan kijken. Maar wanneer je die vijf pijlers pakt, dan vormt dat als het ware bepaalde delen binnen jezelf. En dat kun je zien als een, nou ja, stel er is veel onveiligheid geweest in jouw eerste pijler, in je gezin, in je jeugd. Dan kan het zijn dat jij als kind dat eigenlijk in jezelf gaat opslaan en dat je heel erg moet oppassen en dat je heel erg snakt naar rust, regelmaat, veiligheid en noem maar op. En dat dat een basisbehoefte is, die veiligheid, die je ouders en de omgeving dus niet aan jou konden geven op dat moment. Wat een tekort kan worden in jezelf, in de relatie tot jezelf. En dat het zelfs onveilig is om jezelf heel erg te gaan onderzoeken en authentiek te uiten, omdat je ouders daar wellicht helemaal niet mee om konden gaan en je daar dus negatieve reacties op kreeg. Als je bijvoorbeeld heel blij was als kind, maar je moeder had op dat moment een drukke dag en veel aan haar hoofd en kon het misschien niet aan, dat je eigenlijk hele negatieve reacties daarop kreeg. En dat ervoor zorgde dat jij zoiets had van oké, dat kan dus niet zomaar. En je gaat bijvoorbeeld dat deel van jezelf afsluiten. Ja, hoe we dat dan noemen, is eigenlijk een deel wat je in jezelf meedraagt, wat niks anders is dan een neuraal netwerk waarin je bepaalde ervaringen, emoties, gedachten opslaat. En dat kan op latere leeftijd nog steeds in je blauwdruk zitten, waardoor je het misschien eng vindt om bepaalde emoties of bepaalde kanten van jezelf te laten zien, omdat je het heel je leven lang hebt weggestopt. En dan kan het dus ook zomaar zijn dat je bijvoorbeeld in je... Hier hadden we een korte onderbreking, want er was een soort stofzuigergeluid, maar de stofzuiger is nu uit.
Het lag dit keer gelukkig niet aan mijn ademhaling. Dat scheelt. Dat was gewoon een stofzuiger. Daar kan ik niks aan doen.
Ja.
Dus, mijn innerlijke criticus gaat dan ook niet af. Dat is ook mooi.
Een kantoorpand hiernaast besloot iemand even te stofzuigen. Ik denk dat het allemaal te confronterend was dat wij hier bespreken.
Ja, dus, hoe durven ze?
Even beschermer die opkwam.
Zij weten toch dat wij dit doen? Ja. Je had het over die...
PSV had ik het, hè?
Ja, precies. Philip Cocu, inderdaad.
ik boek hem.
Ja, dat snap ik al.
Ik boek hem
dat
nu.
Dat is ook waar mijn kennis over PSV ophoudt. Nee, maar het ging over die,
het, ja,
over die triggers, over die delen die opkomen. En wat dus in die end gewoon eigenlijk een soort van
neuraal netwerk
en neurale reactie is die dan op kan komen vanuit vroeger.
Ja. Dat is oké. Daar is de stofzuiger weer, maar we gaan wel gewoon door. Wat er dan gebeurt op zo'n moment als je dat op latere leeftijd meeneemt, is eigenlijk dat neurale netwerk bijna niet actief mag zijn. Dat is een soort afgesloten deel wordt binnen jezelf. Dat er andere delen zijn, beschermers, die de taak op zichzelf nemen om dat vooral weg te houden. Zodat je niet overspoeld wordt door een verlangen naar rust, veiligheid of verlangen naar liefde of wat het dan ook is. En dat heel erg vormend gaat zijn voor hoe je uiteindelijk gaat daten en hoe je in relaties gaat zijn. En Kelly, volgens mij wil jij heel graag wat zeggen. Dus ik kijk even naar jou of je hier een aanvulling op wil geven.
Nee, ja, ik was ondertussen zo even door aan het denken in het gedeelte van dat je eigenlijk als er niet voldaan wordt dus aan de basisbehoeftes en dat jouw emoties worden bevestigd door de ouder of juist worden aangeleerd, dus dat boosheid ook als boosheid wordt vertaald. Dat er ook ruimte is voor ontplooiing, spelen en spel. Dat er realistische normen en grenzen zijn. En dat je daarin banen wordt geleid door de ouder op een juiste manier, waarin je vooral veilig, comfortabel voelt, geliefd, warm. En nou denkt een kind niet, goh, ik voel me echt heel erg veilig bij mijn ouders. Dat denkt het niet. Er zijn natuurlijk altijd een aantal basisgevoelens daarin, zoals angst, woede, verdriet, blijdschap is er ook eentje. Maar dat is eigenlijk wat het kind kan ervaren. En hoe de ouder dat vertaalt en hoe de ouder zelf in het leven staat, hoe de blauwdruk van de ouder is, zal ook het kind over gaan nemen. Dus als de ouder niet gewend is om voor de emotie te zorgen, dus de emotieregulatie niet juist is, zal het ook het kind daar niet in kunnen laten groeien op een juiste manier of onderwijzen of helpen. Bijvoorbeeld als de ouder zelf niet goed met verdriet om kan gaan en dat niet laat zien, wegstopt. En ja, dan zal dat zo overgedragen worden ook op het kind, waardoor je dat dan op latere leeftijd ook naar jezelf onbewust kan afspelen. Want dat is dan jouw blauwdruk. Hè. Vaak is dat ook een blinde vlek, want je weet niet beter. Dat is het voorbeeld wat je hebt gekregen. En inderdaad, zoals jij zegt, dat je daar kopingsmechanismes uit gaat ontwikkelen. Want ook het kind heeft behoefte aan gezien worden, aan veiligheid, aan validatie, aan goedkeuring. En als dat niet door de ouder bevestigd wordt in de jongere jaren, of het niet aangeleerd wordt of zichzelf daarin kan reguleren, zal het op latere leeftijd dit soort aspecten gaan zoeken buiten zichzelf, vooral in romantische relaties. Dus dan zal je vanuit die tekortkomingen in jouw liefdesblauwdruk dat gaan zoeken in partners die eigenlijk weer in dezelfde dynamiek leven als jij. Dus aansluitend zijn. Jouw liefdesblauwdruk is dan aansluitend met die van de ander daarin. Dus op die manier is de instandhouding van de saboteren blauwdruk komt dan ook weer terug in jouw liefdesleven, wat het weer doet verankeren daaruit. En dan wil je inderdaad gaan kijken naar het stuk waar het misgaat. Maar ja, dan heb je het al over bewustwording.
Ja, en meestal komt dat op het moment dat mensen emotionele pijn ervaren door de patronen die ze hebben, dat ze denken, oké, ik wil hier vanaf, ik ga hulp zoeken. Dus het weer terugpakken op dat voorbeeld van dat je relaties zoekt die veilig zijn, maar dat je er niet zoveel romantische gevoelens bij hebt. Ik heb zo vaak dit voorbeeld bij me gehad.
Ja.
Dat mensen dan soms iemand tegenkomen, terwijl ze al 20 jaar in een huwelijk zitten, en met die persoon opeens echt een romantische klik hebben. Vaak is het heel veel lust, heel veel aantrekkingskracht, fysiek, uitstraling, heel veel soort connectie op die manier. En dat is iets, een stuk in zichzelf, wat ze eigenlijk gewoon weggestopt hebben, wat niet helemaal tot uiting kan komen in die veilige relatie. Want ja, die spanning is daar gewoon niet helemaal. Het is juist doodgeslagen veilig. En dat is ook de basisbehoefte die ze eruit halen. En als je dan iemand ontmoet die in essentie hartstikke onveilig vaak is, want het is meestal niet de meest geschikte persoon om een relatie mee te beginnen, want het is dus die polarisatie die je daar eigenlijk vindt, dan kan zo'n stuk wat eigenlijk zo lang is weggestopt geweest, maar wat verlangt naar die spanning en de lust en de seksuele chemie, wat voor veel mensen gewoon een belangrijk iets is om in een relatie te hebben, maar wat er dus niet altijd in zit door dit soort patronen. En dat wordt aangeraakt en dan kan het als een overspoeling voelen van holy shit, dit is hoe dit deel eigenlijk ook kan zijn. En wat heb ik dat gemist?
Ja.
En dan komen ze erachter, wacht, er zit iets helemaal niet goed in mijn relatie of huwelijk. En dan begint vaak die onderzoekingstocht. De meeste komen dan mensen op dat moment bij ons, omdat ze heel erg verward zijn door datgene wat er wordt aangeraakt binnen in hen. En ja, andere extreme voorbeelden hier van hoe weggestopte stukken of stukken die gewoon pijn met zich meedragen van invloed zijn, is soms ook dat je jezelf, dat je überhaupt nooit in een relatie terechtkomt, maar er wel heel erg naar verlangt. En bijvoorbeeld een deel in jezelf meedraagt wat heel erg bang is voor verlating, of dat je niet goed genoeg bent, of dat je soms door ervaring ook die je in de date hebt gehad, omdat je elke keer tegen de lamp aanliep, heel erg bang bent dat het patroon zich blijft herhalen. Dus dat je na bijvoorbeeld 3 of 4 dates niks meer hoort. En omdat je dat niet nog een keer wil ervaren en die pijn eigenlijk niet wil ervaren, dat er dan bijvoorbeeld bepaalde beschermers zijn die er moeten voor gaan zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. En dan ga je vaak heel erg nadenken en analyseren en bevestiging zoeken en signalen opzoeken of het goed zit tussen jullie.
Ja.
Wat allemaal beschermer gedreven is, hoofdgedreven is. En je eigenlijk alleen maar verder weghaalt bij datgene wat er ook in je liefdesblauwdruk zit. Want we hebben het nu over verschillende delen, copingmechanismes, delen die pijn of trauma met zich meedragen. Maar er is ook iets wat dat allemaal kan waarnemen. Authentieke kern, authentieke zelf. En daar word je van weggehaald op het moment dat dit soort delen heel erg actief worden. Mensen beschrijven dan ook vaak, ja, ik kan er niks aan doen. Het is alsof ik overgenomen word door iets. Alsof ik overspoeld word door iets. Ik voel me dan niet mezelf.
Yeah.
En dat is een signaal dat je heel erg in zo'n deel zit. En het kan ook heel erg aanvoelen als een innerlijk conflict. Aan de ene kant heb je het deel dat heel erg verlangt naar die persoon. En het liefst de hele tijd in contact wil zijn. Want dat deel heeft eigenlijk een basisbehoefte aan verbinding, liefde, noem maar op. En de enige manier hoe het weet, hoe het dat kan krijgen, is door dat te krijgen uit het contact met een man of uit een relatie. Maar er is ook een deel dat zoiets heeft van, ja, maar ik heb allemaal datingadvies gelezen van mannenbrein. En nee, dat moet ik niet doen. En dat gaat dan een soort van de manager spelen. En dat voelt dan als een heel erg conflict en dan kun je jezelf in verliezen. We noemden het al, er is dus ook iets als een bewustzijn wat het allemaal kan waarnemen. Een soort van authentieke kern, schematherapie noemen we het, gezonde volwassenen. En IFS heet het de self, met hoofdletter S in het Engels. En wij noemen het vaak authentieke kern, authentieke zelf. Maar dit zijn in ieder geval patronen die je daarin ziet. Ik check even bij jullie in of jullie daar nog iets aan toe willen voegen.
Ja. Er zijn een aantal die in me opkomen. Twee zelfs, de dynamiek die veel voorkomend zijn, waarin ik dames de vraag of de vraag naar mij wordt gesteld van... ik vind mannen... ik doe altijd rustig aan. Ik ga niet snel. Ik kijk altijd een beetje de kat uit de boom. Mm. Maar als ik dan iemand eenmaal leuk vind, dan vindt hij mij niet leuk. Dus daarin merk ik, is vaak een dynamiek dat er een beschermer actief is, die echt de kat uit de boom kijkt, afhoudt.
Ja.
En niet emotioneel opent of openstelt om iemand te leren kennen. Maar eerst zo aan de andere kant zit van, ga je maar bewijzen dat jij me echt leuk vindt en daar moeite voor doen. En dan ben je natuurlijk een magneet voor mannen die graag jagen, maar niet verbinden. Ja. Want die willen je eerst binnenhalen. En dan op het moment dat hij dan zijn best doet en jij begint je open te stellen. En meestal is dat openstellen dan behoeftig. Want dan slaat die angst om. Eerst is die een beetje vermijdend. En dan slaat die om naar vastklampen. En dan wordt het opeens makkelijk voor die man. En dan ga je claimend gedrag vertonen. Needy gedrag. Please gedrag. En ja, die man verliest dan zijn interesse. En vaak denken vrouwen dan, ja, maar dan, ik ben te needy geweest. Maar eigenlijk begint de dynamiek al in het begin, waarin zij de boot aan het afhouden is en totaal vanuit een beschermer in het daten staat.
Ja, het is een klein sidepoint, een supermooi punt. Want de mannen die, even heel zwart-wit gezegd, vanuit een gezonde liefdesblauwdruk, veilige hechtingstijl, met jou gaan daten, die voelen dat je vanuit die beschermers in contact met hen staat. En zij voelen dat het soort van niet oprecht is, een soort afstand, waardoor zij ook niet echt verder met je willen daten. Want ze voelen
die connecten niet.
Nee, ze connecten niet met je. Nee. En andersom ook niet. Jij kan ook moeilijk met hun connecten, omdat je die muur de hele tijd op hebt. En zoals je inderdaad zegt, de mannen die dan wel bij je komen, zijn de mannen die dat na willen jagen. En die helemaal geen oprechte connectie aangaan, dat ze dat in zichzelf ook niet echt voelen.
Nee.
Heel zwart-wit gezegd. Er zijn ook wel mannen die er op zich wel naar verlangen, maar dan weer een eigen thema's brengen.
Ja, zeker. En soms heb je bijvoorbeeld wel een veilig gehechte man daarin, die daar doorheen kan prikken en door de juiste vraag te stellen en zichzelf wel open kan stellen en de ander daarin meeneemt. En dat er toch even goed nog iets moois uit voort kan komen. Maar over het algemeen een vermijdende dynamiek is altijd weer een polariteit in naar de andere kant toe. En wat ze dan ook denken is dat op het moment dat als je vermijdend bent en de beschermer optrekt, dat jij dan niet... dat jij altijd de vermijder bent, dat is niet zo. Die angst die heeft twee kanten. En wat hij niet heeft, is een rustig, stabiel tempo waarin mensen openstaan om elkaar te leren kennen en in verbinding met zichzelf en weten ook wat ze dat ze hun grenzen aan kunnen geven daarin. Pad met iemand bewandelen in alle rust en tijd om iemand te leren kennen, waar uiteindelijk dan uit blijkt of je een relatie kan opbouwen samen.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast.
En dus in plaats van de verwachting voor neer te leggen en alle beschermers op te trekken, van ik zal het wel even zien en je gaat maar je best doen. En ja, hij doet het toch wel, oh, dit is hem dan. Ja. Dus ja, die kwam bij mij op. En nog eentje dan is het ja, beschikbaar mannen zijn zij. En de bad guys, die zijn, zijn leuk.
Leuk.
Ja, en dat is ook zo'n grote binnen het coachen. Ja. En zoals jij dan, om daarop aan te sluiten, vanuit waar jij opgroeit, waar er veel, want als je opgroeit in alle hectiek, onveiligheid, in ieder geval heel veel reuring binnen het gezin, dan kan een patroon zijn dat je gaat kiezen voor veilige mannen. Dus dat je in contrast gaat kiezen van wat je hebt ervaren. Maar het kan ook zijn dat dat jouw aantrekkingskracht is. Dat je dan, dat die, jij weet niet beter. Dus van daaruit kies jij ook de mannen die ook die onrust binnen jouw leven brengen. En, je, ja. En het voelt niet fijn en het voelt onprettig, maar toch blijf je erin.
Het is vertrouwd.
Ja, het is vertrouwd. Dus je kiest voor het bekende. Dat is er één. En dan een man die wel beschikbaar is en open staat om wellicht iets op te gaan bouwen samen. Als het ook echt klikt. Ja, die brengt niet al die drukte en die triggers. En ja, dus dat is dan maar saai.
Ja. Het is ook moeilijk als je altijd een beetje vanuit beschermers of vanuit delen in de date heb gestaan. Nooit vanuit de rust, de kalmte, goed in verbinding met wat je behoeften zijn. En eigenlijk een soort content gevoel in jezelf al. Om dan met een veilige, tussen aanhalingstekens, man te gaan daten. Omdat dat eigenlijk vereist dat je dat helemaal gewoon kunt ervaren. Daar helemaal mee kunt zijn. Dat het goed voelt in je lichaam. Dat je die rust kunt opmerken. Waarbij een onveilige man een soort dopamine rush is. Van oké, het is allemaal heel intens. Yeah. Of opeens hoor je niks meer van hem. Het is heel instabiel. En als je dan wel weer een berichtje krijgt, voel je je weer even goed.
Yeah.
En dan ben je eigenlijk altijd op die rush bezig. En wat je nodig hebt om dat te zien dat zo'n rush is, is eigenlijk heel erg veel rust in jezelf ervaren. Omdat je dan merkt hoe onrustig dat contact is.
Yeah.
Maar als je super onrustig voelt van jezelf, binnen in jezelf, je kan eigenlijk helemaal niet stilstaan bij wat er in jou gebeurt. Want het is veel te intens. Ja, dan blijf je focussen op die man. Omdat hij een soort van de oplossing is voor de onrust die je in je hebt. Maar daarmee creëer je de dynamiek waarin die onrust zit.
Ja.
En wat dan meestal uitloopt op een negatieve ervaring. Die dan op een soort van de hoop met onrust gegooid wordt. Die je weer meeneemt in een volgend contact.
Ja.
Ja, ik denk dat het daarom ook wel waardevol kan zijn. Om wellicht die distinctie tussen die delen. En wat we hier dus noemen de authentieke zelf. Of de zelf, de gezonde volwassenen, nog iets meer toe te lichten, omdat ik me helemaal voor kan stellen dat er veel mensen zijn die dusdanig geïdentificeerd zijn met die delen, dat ze ook helemaal niet zien dat het eigenlijk ook nog op een andere manier kan, om het zo maar te zeggen. Dus nou, om daar een voorbeeld van te geven, van stel nou, je staat angstig in het daten of je bent bang om een bepaald contact te verliezen. Je bent misschien aan het appen met een man, maar je ziet dat hij afstand neemt of hij appt opeens minder. Nou, misschien heb je dan inderdaad op de vaardighedenlaag ook al wat tips gelezen hier en daar. Misschien ook wel van ons, van nou, niet te behoeftig zijn, even hè, rustig aandoen. En dat je dus met jezelf een soort strijd aan het vechten bent van oké, ja, ik moet rustig aandoen. Maar er is eigenlijk heel veel onrust die er is. Maar die onrust die op het moment dat je dat bewustzijn nog niet helemaal hebt, ben je dusdanig geïdentificeerd met die onrust dat die onrust je vaak helemaal mee kan nemen. Dus je verdwijnt helemaal in die onrust en je gaat dus ook heel erg appen of je wordt er heel onrustig van. Of dat je dus op het ratio weet van oh, dit mag helemaal niet, dus ik ga maar me afleiden, ik ga maar iets anders doen. Maar ondertussen is dat onrustdeel nog steeds in jou heel erg aanwezig. Ja. En dan, en dat is natuurlijk ook waar veel van onze oefeningen en wat we doen in de coaching ook op gebaseerd is, is dus als eerst wat ruimte creëren tussen je authentieke zelf en die delen. En wat is de authentieke zelf dan? Nou, je had het inderdaad net ook al even genoemd. Hè? Dus hetgeen wat kan observeren. Dus op het moment dat je op zo'n moment bijvoorbeeld even stil kan vallen en vertragen. Iets wat we dus vaak niet willen, want er is zoveel onrust. Maar je hebt dat vermogen om dat even te doen. Misschien je ogen te sluiten, even adem te halen. En heel bewust te voelen, wat gaat er nu op dit moment door me heen? Als jij op dat moment kan voelen dat je heel erg onrustig bent, zonder dat je handelt op die onrust of dat je er weerstand tegen hebt, dan zouden we kunnen zeggen van, hey, dan is er eigenlijk al een opening waarop jij vanuit jouw authentieke zelf naar het onrustgedeelte aan het kijken bent. In plaats van dat jij dat onrustgedeelte bent of dat we er heel veel weerstand tegen hebben. En dat is iets wat je dus met dit soort bewustzijnsoefeningen kan cultiveren. Maar ook wat wij natuurlijk veel in de coaching doen, is ook middels dit soort oefeningen juist meer in gaan zoomen op die onrustdelen. Niet om ze weg te hebben of ze op te lossen, maar juist ook om ze nader te onderzoeken. En dan ga je erachter komen dat die onrustdelen, of gewoon de delen die jou in het dagelijks leven in de weg schijnen te zitten, eigenlijk hele oude delen zijn die nog bepaalde functies voor jou aan het vervullen zijn. Dus het deel wat zo bang is van, oeh, een man appt nu niet meer terug of het contact houdt nu op, kan zomaar dat kleine meisje in jou zijn wat nog zo bang is voor de reactie van papa, of oh, papa was ook opeens weggelopen of wat dan ook, maar als het daarmee te maken heeft. En op het moment dat we ons dan door zo'n deel heen willen bulldozen, van nou, ik mag dat niet voelen of het moet weg of ik moet heel kalm blijven of wat dan ook, dan is het alsof je dat ook tegen dat kleine meisje eigenlijk aan het zeggen bent. Van ja, jij moet hier nu even niet zijn, of jij hebt ongelijk, of we hebben last van je, ik moet rustig blijven nu. Terwijl we vanuit dat observeren waar ik het net over had, je het meisje kan zien, contact met haar kan maken en opeens kan zien van, ah, dit is dus het gedeelte in mij wat nu dus wordt geactiveerd. En met behulp van de processen die inderdaad heel erg op IFS gebaseerd zijn, die wij dus ook in de coaching doen, Internal Family Systems, wat dus over het werken met delen gaat, dat we dat gedeelte nader kunnen onderzoeken en ook het gedeelte beter kunnen leren kennen en stapsgewijs meer het vertrouwen kunnen geven in onze authentieke zelf. Maar dat begint überhaupt al met niet meer gaan vechten tegen dat gedeelte of weerstand bieden tegen dat gedeelte. Want dat is eigenlijk precies hetzelfde als hoe jij in contact zou staan met andere mensen. Van op het moment dat jij in weerstand met ze bent of niet naar ze wil luisteren of gewoon niet naar ze kijkt of wat dan ook, dan creëert dat eigenlijk alleen maar frictie of alleen maar meer spanning. En dat is hetzelfde eigenlijk met jouw gedeeltes. En als je dan met compassie af kan zakken naar die gedeeltes en er op die manier mee in verbinding kan blijven, kan je een band met ze opbouwen waarvanuit later langzamerhand er misschien ook iets bij zo'n gedeelte kan ontstaan van, hey, oh wacht, ik kan ook een stapje opzij doen en ik kan de authentieke zelf hier wat meer ruimte geven en het hoeft helemaal niet te betekenen dat het gelijk zo wordt zoals vroeger. Maar dat is een proces en ook niet een proces wat we te forceren hebben en gek genoeg ook niet wat we willen doen om het op te willen lossen, want dan ben je weer vanuit weerstand ook dat kind eigenlijk aan het benaderen. En dat is dus, hè, de paradox. Maar één ding, er komt nu ook een beschermer bij mij op, van Laurens, je bent te lang aan het woord. Dus ik probeer hem ook even te herkennen en weet je wel, het is oké, het is niet zoals vroeger. Mag je wel gewoon praten. Maar sorry, dat slaat
wel uit. We hebben de stekker bij jou al uitgetrokken.
Ja, precies. Ik ga maar door.
Ik heb hier niks aan al lang gedissocieerd.
Ja, precies. Jullie zijn al lang. De luisteraar ook. Ik al ook weet. Maar goed, even alle grappige dagen. Ik weet niet of jij dit voorbeeld al hebt gehoord, Matthijs, vanuit je opleiding. Want ik had het ook in die ik had het ook daarvan gehoord, hè, van het online gedeelte, waar zij een voorbeeld geven van die Japanse soldaat. Hebben ze dat ook verteld?
Ja.
Ik vind het. Wil jij het delen? Ik wil het ook wel vertellen.
Ik ben er lekker aan het woord. Zoals je zegt, Lau, hier mag je lekker praten, joh.
Hier mag je lekker. Ja, goed, spannend. Ja, nou, als ik het verkeerd uitleg, moet je het maar zeggen. Maar, nou, dat ging er dus om. Ik weet alleen dat hij van zijn voornaam Hiro heet. En van zijn achternaam weet ik het niet. Volgens mij Osada of Osaba, nou, een Japanse achternaam. Die dus in de Tweede Wereldoorlog uitgezonden is naar de Filipijnen en daar hele strenge instructies kreeg van, hey, van wat er ook gebeurt, geef jezelf niet over, blijf vechten, weet je wel. Blijf voor, ja, gewoon voor je land, voor Japan vechten. Niet jezelf overgeven, ook niet, weet je wel, uit wanhoop jezelf van kant maken. Gewoon echt daar als, ja, gewoon blijven staan als de soldaat die je bent. En hij is toen uitgezonden en is toen in de Filipijnse jungle daar ook terechtgekomen. En wat er is gebeurd is dat de oorlog op een gegeven moment voorbij was, maar hij dat natuurlijk niet wist. En ze hebben hem op een gegeven moment ook opgezocht. En ze hebben hem ook gevonden. En tegen hem gezegd van, hey, ja, je kan stoppen. De oorlog is voorbij. Maar hij weigerde. Want hij had de instructies meegekregen van wat er ook gebeurt. Ik blijf hier staan en ik blijf hier vechten voor mijn land. En ik geef niet op. En hij was nog steeds in de veronderstelling met die oorlog nog steeds door was. Dus hij geloofde het niet.
Ja, dus hij zat inderdaad in de jungle. Afgebroken van communicatie met de buitenwereld. Een soort guerrilla warfare was hij aan het voeren. En hij dacht dat... Ze hadden zelfs pamfletten volgens mij verspreid.
Ja, klopt.
Met de boodschap, hey, de oorlog is over. Je kunt je gewoon overgeven. En het is zeg maar fijn. Hij dacht dat het propaganda was van de vijand.
Juist.
En dat ze hem voor de gek hielden eigenlijk.
Ja. Ja, en het was pas in, volgens mij, 1974 of zo. Dat
jaartallen weet ik niet, maar zoiets, het duurde heel lang.
Ja, echt gewoon tientallen jaren. Dat zijn ex-commandant dus mee was in die zoektocht naar hem ook had gevonden. En dat hij dus de orders van zijn commandant, destijds dus commandant, had gekregen. Van oké, je kan je wapens neerleggen en het is nu echt voorbij. En pas toen deed hij dat dus ook. En het is zo'n mooi voorbeeld van hoe dus dit soort beschermers, dus in het voorbeeld wat ik noemde, dat angstgedeelte wat dus gaat appen of heel erg op zoek is naar de validatie van die man of dat het nog wel goed zit. Eigenlijk dus net als die soldaat een deel in jou is wat nog een bepaalde functie vervult, waar het nog in gelooft en nog steeds klaar staat voor jou om je te beschermen, eigenlijk van pijn. Dat is de essentie van dat hele deel. En waar we met heel veel vertrouwen en heel veel compassie naar af hebben te dalen, zodat we dat deel uiteindelijk het vertrouwen kunnen geven van, hey, de oorlog is voorbij. Het is oké. Okay. En ik vond dat zo'n treffend voorbeeld, want dat hielp mij ook heel erg om, nou, ook op een andere manier naar mijn eigen delen te kijken. Want ja, het is niet altijd makkelijk. Het is niet van, als je dit eenmaal door hebt, dat het dan ook vanzelf altijd maar vanuit compassie gaat. En ik heb al mijn delen door en oh, het mag er allemaal zijn. En soms heb ik ook zoiets van, shit, ik ben overgenomen door een bepaald deel of ik voel heel veel weerstand of wat dan ook. Ja. Maar het bewustzijn is in ieder geval hier de eerste stap in. En dat is zeker het bewustzijn, maar vooral ook het werken met dit soort delen op een gegeven moment niet meer alleen te bewerkstelligen door er alleen maar over te kletsen en over te praten. Want je blijft dan alleen nog maar in die ratio lagen zitten, terwijl dit soort delen natuurlijk heel erg lichamelijk op die emotionele lagen zich nog manifesteren. Dus we ook af te zakken hebben daarna en dat soort oefeningen dus ook doen.
Ja, mooi. Mooi uitgelegd, Lorenz.
Eens.
En daaraan toe te voegen, sterker nog, als je dat deel probeert weg te stoppen, als je er bewust van bent, zal het zich elders openbaren. Het zal altijd ergens weer terugkomen en waarin je niet helpend gedrag gaat vertonen of met emoties gaat lopen die jou niet helpen. En niet helpen bedoel ik dan niet dat je ze niet mag voelen, zeker niet, want eigenlijk, zoals je ook zegt, wil je de ouders zijn voor de verwaarloosde delen binnen jezelf in alles wat je ervaart en voelt, hoe rot of hoe naar het ook kan zijn, of voor jezelf voelt alsof je dan misschien hebt gefaald of kinderachtig bent of stom, of die overtuigingen die daar allemaal bij kunnen komen, dat je al die overtuigingen, al die gevoelens gewoon toestaat binnen jezelf, is allemaal verwelkomd vanuit volledige compassie en acceptatie. En misschien lukt dat niet gelijk. En ook dat is oké. Okay. Maar in ieder geval dat pad van die compassie naar jezelf bewandelt. En daarin dus inderdaad niet meer extern legt. Hè, want hoe reageer je dan wel? En dat is inderdaad door te stoppen met het voeren van de oorlog. En in dat geval is het telefoon neer te leggen en geen validatie van buitenaf te zoeken, maar intern te keren en contact te maken met al die delen binnen jezelf die daar actief zijn en daarvoor te gaan zorgen.
Ja, en dat is een proces wat soms, of misschien ook wel vaak, heel oncomfortabel kan zijn en ook mag zijn. In de zin van, ik had dat laatst ook weer, dat er een bepaald deel in mij omhoog kwam. Ik heb dat ten aanzien van, als ik bijvoorbeeld zie dat ik veel berichten krijg op mijn telefoon, dat er een onrust in mij opkomt, omdat ik het gevoel heb dat ik eigenlijk heel snel moet reageren en beschikbaar moet zijn. Nou, dat is ook weer te herleiden naar dynamieken vanuit het verleden.
dienstbaarheid.
Ja, en dat kan ik weten. Alleen vervolgens, ik zit daar dus wel op dat moment in. En ik voel, ik was op een gegeven moment bezig al met... Ik zat in het deel door te willen reageren en het allemaal af willen maken, die berichten. Maar op een gegeven moment voelde ik van, oké, hier heb ik het niet te zoeken. En ik heb eigenlijk nu, op dit moment, precies wat jij zegt, toe te laten wat er in mij omgaat. En ik weet niet of jullie dat hebben, maar daar ben ik er toen dus ook achter gekomen dat ik een beetje een plaatje van dat toelaten had. Van, ah, oké, ik laat het allemaal toe op een soort zen manier. En dan mag het daarna ook weer losgelaten worden. Alleen, ik zat er gewoon nog steeds volledig in. En ik voelde het bewust wel, maar het was zo... Het was gewoon kloten. Het was echt niet nice om dat op dat moment zo te ervaren. Maar op dat moment, om dan tegen mezelf te zeggen van, hey, ik weet waarom dit komt en ik mag dit op deze manier ervaren. Ja. Ook al is dit zo kloten, is wel waar de bevrijding lag. En dat is zo moeilijk. Dit is nog een... Nou ja, voor mij eigenlijk...
Het is een reden waarom je erbij vandaan gaat.
Ja, precies.
Het is er niet voor niks.
Precies.
Zo. En juist, het heb er niet voor niks in het mogen zijn.
En juist daarom, omdat we dus ook zo gewend zijn om er van weg te gaan, is het zo waardevol om iemand erbij te hebben die jou daarbij kan ondersteunen bij dat proces. Omdat als je dit allemaal zelf moet doen, vaak hebben we het niet eens door. Want je bent zo geïdentificeerd met die delen dat je de distinctie ook niet meer kan voelen. Wat is dat deel en wat is de authentieke zelf? Maar zelfs als we dat wel hebben, dat er nog zo'n interne strijd kan zijn en nog zo'n neiging om weg te gaan van dat ongemak.
Yeah.
Dat het gewoon heel lastig is om dat in je eentje te doen. En het mooie is dat je dat ook helemaal niet in je eentje hoeft te doen. Want dat is dus waar onder andere onze coaching, maar ook verschillende vormen van therapie en ook al gewoon gesprekken met goede vrienden heel erg bij kunnen helpen van, wacht, ik hoef dit ook niet in mijn eentje te doen. Maar goede begeleiding kan daar wel heel, heel waardevol voor zijn.
Ja, zeker. Want je spreekt toch ook over de blinde vlekken daarin en bij het naar gevoel vandaan gaan waarin je ook iemand inderdaad die je mee kan nemen aan de hand van, hey, dat kleine mannetje of dat kleine meisje van, ik neem je mee en dit zit goed en ik ga je helpen comfortabel te worden met het oncomfortabele gevoel en dat deel weer toe te laten en daarin te landen en uiteindelijk te integreren in één geheel en dat is authenticiteit waarin al die delen samen mogen komen. En dan wordt het ook, dan leer je ook dat het draagbaar is. Dat het eigenlijk vaker de oude overtuiging is en de oude pijn die je in het nieuwe leven los mag laten. Die jou dan niet meer dienen. En dat betekent niet dat ze slecht ergens in de hoek moeten gaan staan. Maar ze hoeven gewoon niet meer zo actief te zijn binnen jou. En dat de pijnervaring, dat die dan opeens draagbaar wordt en heel helend zelfs is. En uiteindelijk bij veel wat ik merk voor nog meer verdieping zorgt in het leven zelf.
Absoluut.
Ja, en het is ook wel heel bijzonder, want ik vind het voor mezelf ook altijd mooi om het hier over te hebben, over het volledig accepteren van jezelf en welke delen dienen wel, welke niet, hoe wil je ze inzetten. En het stukje bewust worden daarin en hoe bewust zijn we eigenlijk, dat is iets waar ik echt zoveel over kan blijven denken. En ook heel veel in heb geleerd. En eigenlijk merk ik ook dat dat hoort bij het gewoon mens zijn. Want ik coach dus ook gewoon psychologen en psychiaters. Mensen die toch ook zoveel weten. Maar gewoon simpel, bij wijze van spreken, die hand nodig hebben om vanuit compassie die delen in zichzelf nog beter te leren kennen. Maar het zijn echt mensen die het wel weten. Maar ook hun hebben dat nodig. Kunnen dat nodig hebben. Want het zijn uiteindelijk ook gewoon mensen. En ik vond dat natuurlijk heel bijzonder, omdat ik zelf ook aan de andere kant heb gezeten bij de psycholoog. En dan opeens coach ik een psycholoog. Toen dacht ik wel even, wow, dat is echt mindblowing. En ik weet nog heel goed dat ik toen zei tegen mijn psycholoog, toen was ik al wel al coach, maar toen zei ik van ja, dan ben ik zelf coach en dan zit ik hier. En toen zei ze, ja, maar bij de loodgieter lekt de kraan ook het hardst. Toen dacht ik, of ik zei het zelfs, lek mijn kraan dan. Ja. Dat was eigenlijk de reactie die ik daarop had. Ik dacht, shit, wat lekt er. Ja, ja, weet je, ook gelijk weer zo'n oordeel daarover, ja. Dus ja, zelf noem ik hem dan anders. Ik zeg het, ik vergelijk het meer dan mensen die ook heel bewust zijn. Want er zijn ook best wel veel mensen heel bewust. In het hoofd kunnen ze dat allemaal beredeneren, maar het landen vanuit het hoofd naar het lichaam gaan en daarin echt die delen te accepteren, al die gevoelens. Dat is wel iets, een heel ander gebied. En daarin zeg ik van, je kan nog zoveel weten, maar bijvoorbeeld een hersenchirurg kan zichzelf ook niet opereren. Dat gaat niet. En in sommige, in sommige gevallen is het heel mooi om het te bespreken met vrienden wat er speelt. Maar soms kunnen vrienden ook wel weer een beetje diezelfde dynamiek daarin in voeren. Kijk wel wat voor, bij wie je dat ook een beetje vraagt. En zoals jij met coachen kan heel goed aanvoelen waar je dat kan neerleggen, met wie je dat wel en niet kan bespreken. Maar ook niet iedereen kan dat. Dus eigenlijk ook mijn boodschap naar de mensen die toch niet helemaal voelen dat ze gehoord worden of daar toch hulp in zoeken. Ja, ga naar een coach of een psycholoog om je daarbij te ondersteunen.
Absoluut. Iemand die veiligheid gewoon kan bieden. En zelfs al moet je even zoeken voordat je iemand hebt die echt goed bij jou aansluit. Ja, dat is dan ook oké. Maar dat zijn wel de omgevingen of de mensen waar die over het algemeen toch vanuit ook al de professionele setting een veilige haven voor je kunnen bieden, die je misschien in je omgeving nu nog niet hebt. Ja. Dat is een heel goed punt.
Dus we hebben het tijdens deze podcast gehad over hoe je liefdesblauwdruk tot stand komt, de 5 pijlers. We hebben wat patronen benoemd die we vaak zien. Nou, enigszins gehint op hoe zo'n patroon dan in elkaar zit. Dus er zijn bepaalde delen die wellicht gezien willen worden, gehoord willen worden. Onzeker zijn, snakken naar verbinding, wat het ook is. Andere delen die eigenlijk een beetje de taak op zich nemen om dat deel weg te stoppen of om voor elkaar te krijgen. Dat het goed gaat komen met een man of wat dan ook. En nog een klein beetje gehint naar compassie en dingen die je kunt doen om proces aan te gaan, om daar verandering in aan te brengen, ook het zoeken van hulp. Ik denk dat het mooi is om deze podcast hierbij te laten. We zitten ook al op het einde van de tijd. En een vervolgpodcast hier aan te geven. We willen eigenlijk dat wat meer, nog wat dieper gaan, duidelijk uitleggen. Oké, wat is die authentieke zelf nou precies? Wat is nou zo'n deel wat een ballast met zich meedraagt? Wat wellicht wat oude pijn met zich meedraagt? Zo'n innerlijk kinddeel bijvoorbeeld. Wat is nou precies zo'n beschermer? Hoe zitten die dynamieken onderling? En hoe zorg je er dan voor dat je die oude ballast, oude overtuigingen, emoties loslaten, hoe je basisbehoeftes in een directe relatie met jezelf gaat voorzien, hoe je zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde ontwikkelt. En dus ook echt de patronen daadwerkelijk verandert en daar wat meer voorbeelden van geven, hoe dat proces van transformatie eruit ziet en waar het uiteindelijk ook heen kan gaan en hoe je dat doet. Dus laten we een vervolgpodcast hierover opnemen.
Sowieso, en als ik daar nog één ding op kan toevoegen, is het denk ik ook waardevol voor mensen die dit. Misschien wordt er al zo'n oproepje gedaan, hoor. Maar mensen die dit luisteren, van als je daar dus vragen over hebt of iets klikt er misschien bij je door deze podcast, of er zijn dingen waarvan je dingen nog wat specifieker wil weten, laat het vooral weten. Want wij hadden het er toevallig vanochtend ook over. Van, we zijn ook bezig met ons jargon natuurlijk zo goed als mogelijk vertalen naar misschien ook mensen die nog nooit eerder wat mee hebben gedaan. En als er misschien nu dingen zijn waar je denkt van daar heb ik nog een vraag over. Ja, laat hem vooral achter in de comments. Evenals als er dingen opeens geklikt zijn of je er veel waarde aan hebt gehad. Wat natuurlijk altijd mooi is om te horen ook.
Ja. Het makkelijkste is om een, als je dit op YouTube kijkt, een reactie achter te laten.
Drop een like in de comments.
Drop een like. maar je kan ook altijd gewoon een berichtje sturen naar onze Instagram. Het mannenbrein. Dus mocht je daar vragen hebben, zijn we daar ook altijd bereikbaar. Of je kunt zelfs een mail sturen naar matthijs@mannenbrein.nl.
Ja, en wie weet kunnen we ook enkele van die vragen verduidelijken in het vervolg.
Ja, precies. Daarom ook. Misschien in de vervolgpodcast dat heel mooi zou zijn.
Zou kunnen. Moet ik even kijken qua datum wanneer de vervolgpodcast gepland
zijn. Of op een ander moment. Of in de comments, kan ook. Maar,
Maar stuur in maar we kunnen zeker nog in.
Hij komt in 2028, toch? 2028,
ja. Zeker. Ja. Absoluut. Ja. Nou, met mooie jaar tot 2028 sluiten we dan deze podcast af.
En
we
drop de like in de comments.
En drop inderdaad een like in de reacties, comments,
ding. Yes. Oké.
Dankjewel.
Hoi.
Yes.